Oh, die staat heel hard, heb ik het idee. Hans, straks als het filmpje is, als ik dat zeg, dan hoeft er geen geluid bij. Dat zit straks in de beamer dan. En deze, ik heb hem hier bij me, kan ik hem straks zelf doorklikken? Oké, nou ja, dan ga ik vanzelf ontdekken. Ja, het was eigenlijk zo voor mij een beetje sneller. Ik had een jaar geleden, en voor de mensen die mij niet kennen, ben iemand die soms veel snel tranen kan laten zien, dan vind ik het even spannend. Of het is gewoon dat het me heel erg mijn hart raakt. Maar laat je daar alsjeblieft niet door afleiden. Ik wil ook proberen om dat zoveel mogelijk weg te laten, maar dat lukt niet altijd. Maar het was eigenlijk een jaar geleden dat ik een keer in mijn stille tijd ook wat las. En toen dacht ik, wauw, wat mooi. En daar zou ik wel eens een keer wat in de gemeente over willen vertellen. Maar ik dacht, nou, laat maar liggen. Dat doe ik nu niet. En een tijdje geleden, toen sprak ik met mensen uit de gemeente. En die vertelden iets. En toen dacht ik, ja, oké, heer. Dat is een stukje wat ik had gezien. En wat ik zelf ook doormaak. Want het zijn natuurlijk dingen die je leest, ook in stille tijd, die God mij laat zien en die ik eigenlijk jullie ook wil laten zien. En toen dacht ik, nou oké, weet je wat, ik ga de preek voorbereiden en als er dan een keer een gaatje is, want Marlon die doet natuurlijk die sprekers invullen, en soms zei hij wel eens tegen mij, ja, er is niemand, wil jij spreken? Ja, dat wil ik niet, weet je wel. Toen dacht ik, nou, dan bereid ik hem voor en dan als er dan een gaatje is, dan kan ik een keer zeggen, ja, ik wil wel een keer spreken. Maar eigenlijk, ik had dat gedacht en tegen God gezegd van oké, heer, dan wil ik dat doen. En vervolgens hoorden we, was het die spreker die kwam en er werd gezegd, ja, over 4 weken ben je er weer. En nee, ik ben er helemaal niet over 4 weken. Dus ik dacht, dat is al heel snel. Maar goed, toen dacht ik, oké, heer, ik heb het gezegd, dus dan ga ik het toch doen. En ik heb eigenlijk de titel Kijken door Gods ogen of je eigen ogen. En ik wil hem eventjes een klein stukje introduceren. Ik ben zelf leerkracht en ik heb over het algemeen gewerkt met groep 1, 2. En ik heb een tijdje deze bril wel eens gebruikt als kinderen iets gemaakt hadden. En dan zei hij, ik ben klaar. En dan vroeg ik wel eens van, goh, wat vind je ervan? Is het goed? En soms zei ik, dan had ik op de duur had ik ergens gelezen van, dan kun je een juffenbril gebruiken. Dus dan zei ik, nou, ik ga even mijn juffenbril opzetten. Ik ga even kijken hoor. En dan zei ik wel eens tegen de kind, wil je zelf ook kijken met de juffenbril? Ja, dat wil ik ook. En dan gingen ze ook kijken en dan keken ze ineens heel anders naar hun werkje. Misschien wel omdat ze weten dat de juf altijd wel weer dingetjes ziet of zo. Maar toen dacht ik, het is zo mooi. Want zo'n bril, ja, er gebeurt natuurlijk niks met die bril. Er zit geen versterking op of zo. Maar het was gewoon puur om even te kijken dat kinderen toch een beetje anders gingen kijken. En ik ben hier gewoon afgelopen jaar, heb ik hier gewoon heel veel in gezien. En ik heb zelf eigenlijk ontdekt dat God eigenlijk op een andere manier heel vaak kijkt dan wij zelf kijken. Ik kijk vaak, dan denk ik van nou kan het niet. Of ja, door de omstandigheden dat je dan denkt, ja, dat gaat gewoon niet. En toch zag ik altijd van ja, God kijkt eigenlijk op een andere manier. En ik heb eigenlijk een beeld, had ik op de duur erbij gekregen, dat ik dacht van ja, die wil ik eerst vertellen en dan wil ik verder gaan eigenlijk door een verhaal in de Bijbel naar kijken van hoe God hoe je met Gods ogen kan leren kijken. Dan moet ik dat natuurlijk zelf doen. hier zo bij mag je zo meteen het filmpje laten zien. Ik zou het zo even wachten. In mijn voorbereiding kwam ik op het beeld eigenlijk van een rups. En dat filmpje mag je van mij laten zien. En dan mag je gewoon draaien en dan vertel ik ondertussen een stukje. We weten allemaal dat iedereen, of dat een rups, dat daar een vlinder uitkomt. En eigenlijk zie ik dat als het ware als Gods plan voor ons leven. De rups met zijn dikke lijf en zijn kleine pootjes. In het begin kan hij alleen maar eten. En dan eet hij meestal de hele plant op waar hij op geboren is. En soms die plant ernaast ook nog, maar verder komt hij niet. En uiteindelijk gaat hij aan een tak hangen en vormt hij een cocon om zich heen. En ja, je zou kunnen zeggen, dit is het, dit was het leven. Wat ben ik nou waard? Niemand die me mooi vindt. En velen vinden me zelfs een beetje eng. En ja, hij heeft vast ook wel eens een keer een ander insect gezien. Een bij, of een vlieg, of een vlinder. Allemaal anderen die veel meer kunnen dan hij zelf kan. Maar wij als mensen weten dat dat niet waar is. Ja, in het begin kan hij nog niet zoveel. En is hij die dikke rups en kan hij alleen maar eten. En ja, heel vaak denken wij ook van, oeh, dat vieze beest. En een vlinder worden we vaak wel vrolijker van. Tenminste, ik word er wel vrolijker van. Maar als hij in een cocon gaat, dan begint eigenlijk het proces van verandering. En ik heb opgezocht van hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat een vlinder uitkomt. Dit proces van rups naar vlinder, dat verschilt per soort. Maar het duurt ook langer, in de winter duurt het langer. Vanwege de kou kan het 160 tot 330 dagen duren. Terwijl het in de zomer kan het in de week gebeuren. Ik heb ook wel eens een keer dat ik het geluk had dat ik een cocon vond, want je vindt ze niet zo snel. En dat ik het wel eens in de klas in een doosje had gelegd en dat hij dan... Dan gingen we elke keer kijken dat hij uitkwam. En dan als het warm is, dan komt hij sneller uit. Maar wat als die rups in die cocon denkt, ik blijf hier en ik kom er niet uit. Dan zouden wij zeggen, ja wat jammer. Want het mooiste in je leven komt nog. Datgene waar God jou voor geschapen heeft. Je wordt een mooie vlinder. En dan kan je vliegen en dan kan je de wijde wereld in. Maar als die rups weigert om naar buiten te komen, dan mist hij een mooie verandering in zijn leven. Misschien durft hij niet. Of heeft hij nare ervaringen. Of gelooft hij niet dat hij zulke mooie vleugels zou krijgen. Zolang hij niet die stap waagt om uit zijn cocon te komen, zal hij het ook nooit weten. En ik denk, zou God ook zo naar ons kijken? God heeft tenslotte een plan met ons leven. Ik heb nog een ander boek, want ik heb nu de Bijbel, ik heb het gewoon opgeschreven, ik heb de Bijbel, ik gebruik zeker heel veel Bijbelteksten. Ik heb ook van de zomer dit boek gelezen. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. Geschreven door Wilkin van der Kamp. En daar heb ik ook stukjes uitgehaald die daar... Die ook dat stukje die ik nodig heb binnen mijn preek. ik wil eigenlijk vanuit het verhaal van de 12 verspieders wil ik gaan kijken hoe wij kunnen leren om door Gods ogen te kijken. Want dat wilde ik eigenlijk leren. Ik wil leren, hoe kan ik door Gods ogen kijken? Net als dat ik naar die rups kijk en zie van, ja, ik weet dat je een vlinder wordt, maar hij weet het zelf nog niet. Zo weet ik ook gewoon dat God ook ieder van ons ziet. En misschien ben je nog een rups. En toch ziet God al zoveel in jou en heeft hij een plan met jouw leven. Ik wil eigenlijk het verhaal van de 12 spieders gebruik ik daarvoor. En ik begin eigenlijk het eerste stukje. Want de geschiedenis voor hieraan vooraf is dat Abraham, die wordt uitgekozen. En God heeft aan Abraham het land Kanaan beloofd. En dat lees je ook in de tekst. Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen. Met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Er staat in Genesis 17, vers 7 tot 8. God heeft hier aan Abraham beloofd dat het land Kanaan, dat hij dat zou krijgen. En eigenlijk uit Abraham is het volk Israël geboren. En ze hebben eventjes in het land Kanaan gewoond. Maar uiteindelijk, door de hongersnood, zijn ze naar Egypte gegaan. En in Egypte zijn ze uiteindelijk 400 jaar blijven hangen. En op de duur, door veel gemopper en geklaag naar God toe, heeft God hun gezien en God tegen Mozes gezegd, leid dit volk naar het beloofde land. En eigenlijk is het nu bij het verhaal over de 12 verspieders. Het verhaal van de 12 verspieders staat in nummerie 13 en 14, dus als je dat mee wil lezen, dan kun je die erbij pakken. En ze staan nu eigenlijk voor die grens
van Kanaan. Ze hebben de woestijntocht helemaal doorgemaakt en nu staan ze eindelijk voor het beloofde land. Maar voordat ze het beloofde land in mogen gaan, geeft God nog een opdracht. Hij zegt, stuur van iedere stam een man om het land te verkennen. Dat zijn de 12. En waar moeten ze op gaan letten? Nou, ze moesten gaan kijken, is de bevolking sterk of zwak? Wonen er veel of weinig mensen? Is het bewoonbaar of is het onherbergzaam? Zijn er gewone dorpen of zijn er vestigingssteden, versterkte steden? Is er vruchtbare grond of schrale grond? Zijn er geen bomen of wel bomen? En ja, God gaf ook de opdracht, neem vruchten mee uit het land. Even een stukje verder. Bij mijn vraag was wel even het stukje toen hij die opdracht gaf. Toen dacht ik, maar Heer, waarom geeft u eigenlijk die opdracht dat ze dat moeten gaan doen? Ze moeten daar gaan kijken. En God weet toch al lang hoe het land eruit ziet. Voor God is het niet belangrijk hoe dat eruit ziet. Hij weet het al lang. En hij stuurt die mensen om daarna te gaan kijken. En ja, dan kan het zijn dat je dingen ziet die je misschien niet zo leuk vindt. En ja, dat vond ik wel apart. En toen dacht ik ook, God laat ons soms bewust kijken naar onze omstandigheden. En dan lijkt het soms onmogelijk. God wil laten zien dat hij het mogelijk kan maken. Vertrouw je op hem. Nou, als eerste kwamen ze ook enthousiast terug. Ze vertelden, we kwamen in het land waar jullie ons heen gestuurd hebben. En ja, het is een prachtig en vruchtbaar land. Dit zijn de vruchten die daar groeien. En ja, zoals we weten, waren het gigantische vruchten. Daar is het bekende plaatje, die grote druiventros die je met z'n tweeën moest dragen. En er waren veel meer vruchten. Dus geweldig toch? Als God een land belooft aan hun, dan geeft hij niet een droog en door land. Hij heeft een geweldig vruchtbaar land. En dat is toch mooi, dat als God iets belooft aan ons, dan geeft hij niet iets wat minder mooi. Hij gaf iets heel moois. Maar. Een hele grote maar. Dan volgt een grote maar. Herkennen we dat? We kunnen best positief over iets zijn. Wat dacht je van die Rut? Maar ja, ik ben toch veel te dik om ooit te kunnen vliegen. Dat kan toch gewoon niet? Maar de verkenners zeiden, maar het volk dat er woont is sterk. En de steden zijn groot en hebben sterke muren. En we hebben er Enakieten gezien. Dat zijn reuzen. En in het zuiderland wonen de Amalekieten. En in de bergen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. En langs de zee en langs de Jordaan wonen de Canaanieten. Wat zien we hier gebeuren? Hoe hebben deze mannen gekeken? Op de natuurlijke manier zoals iedereen kijkt. Ze hebben gezien dat het een vruchtbaar land is. Ze komen er zelfs met reuzenvruchten aan. En ik dacht, het is eigenlijk niet zo gek dat die mensen daar zo groot zijn. Want als je zoveel vruchten, zo grote vruchten daar hebt. Nou, daar groei je wel van. Maar ja, ze zien natuurlijk ook heel veel nadelen. Wat? Als God ze nou niet hadden gestuurd, dan hadden ze ook die nadelen niet gezien. Dan hadden ze daar gewoon geen last van gehad. Maar ja, Caleb, niet goed doorgeklikt hè. Ze kijken met natuurlijke ogen naar het land, zie ik bij hun. En Caleb, die merkte dat het volk onrustig werd. En hij zei, Caleb probeerde het volk rustig te krijgen, want door dit nieuws kwam het volk tegen Mozes in opstand, dat zag hij. En hij zei, we kunnen gerust optrekken in het land, veroveren. We zullen hun verslaan. Caleb die is er stellig van overtuigd dat ze het land kunnen veroveren. Het lukt best. En hoe kijkt Caleb? Hij kijkt met geloof en vertrouwen in God. Hij weet dat God het land beloofd heeft en dat God hun altijd geholpen heeft. Caleb weet dat bij God alles mogelijk is. Hij heeft een groot geloof in God. Maar ja, Er zijn wel 10 anderen die het er niet mee eens zijn. Maar de andere verkenners zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Zij zijn sterker dan wij. En ze strooiden onder de Israëlieten praatjes rond over het land dat ze verkend hadden. Ze zeiden, we zullen niet in leven kunnen blijven in het land waar we geweest zijn. En alle mensen die we daar hebben gezien zijn heel erg groot. We hebben er zelfs reuzen gezien, Enakieten. En met hen vergeleken zijn wij maar sprinkhanen. En zo dachten zij ook over ons. Ja, het klopt wel wat ze zeggen. De steden waren versterkt en de mensen die er wonen waren groot. Maar misschien gingen ze toch wel een beetje overdrijven om hun mening kracht bij te zetten. Wij zijn net als sprinkhanen vergeleken met hun. Nou, maar ze overtuigen de rest van het volk dat ze echt niet kunnen gaan. Daar staat het volk dan. Jarenlang opgetrokken naar het beloofde land, dwars door de hete woestijn. Wat hebben ze gemopperd? En God heeft toch elke keer weer voorzien waar ze om vroegen? En nu dan? God heeft hun dit land beloofd. Dit is het land wat voor hun is. Dit land is Gods plan voor hun leven. Ze laten zich ompraten door de verkenners die met eigen ogen naar het land hebben gekeken. Hoe zit dat met ons? Laten wij ons beïnvloeden door onze omgeving? Laten wij ons ook ompraten? Ik ben niet goed genoeg. Ik kan niet zoveel. Hoezo? Heeft God een plan met mijn leven? Nou, ik denk niet dat ik echt nodig ben. En de omstandigheden waar ik er nu in zit, ja, die zijn onmogelijk te veranderen. Dat kan gewoon niet. En toen, ja. Toen begon het hele volk vreselijk te jammeren en te klagen. Ze huilden de hele nacht. En ze mopperden en klaagden tegen Mozes en Aaron. Waren we maar in Egypte gestorven? Of in de woestijn? Waarom brengt de Heer ons naar dit land? We zullen echt dood worden in de strijd en onze vrouwen en kinderen zullen gevangen genomen worden. We konden maar beter naar Egypte teruggaan. En ze zeiden tegen elkaar, laten we een andere leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Wat gebeurt hier? Het volk wordt beïnvloed door de verkenners. Ze hebben gehoord wat de omstandigheden zijn. Reuzen en versterkte steden. En ze voelen zich extra verzwakt. Mijn vraag is, wat hadden ze verwacht van de belofte van God? Dat er alleen maar zwakke mensen zouden wonen? Of gewoon geen mensen? Dat ze zo het land in konden lopen en er gewoon gaan wonen zonder moeilijkheden? Is dat niet vaak het liefste wat we willen? Een leven zonder problemen en moeilijkheden? Gewoon dat alles makkelijk gaat in het leven. Maar wat gebeurt er als je kijkt met je eigen ogen? Als er moeilijke omstandigheden zijn in ons leven en we kijken naar onze moeilijke omstandigheden, wat doen wij dan het liefst? Mopperen. Waarom moet mij dit overkomen? Verlangen naar die goede oude tijd. Vroeger in Egypte was alles veel beter. Waarom dit land? Vroeger was toch alles veel beter. Alles heel negatief zien. We zullen gedood worden en de vrouwen en kinderen zullen gevangen genomen worden. En wat ik hier zie, is dat ze alleen nog naar de omstandigheden kunnen kijken. Alles wat God heeft gedaan, vergeten wordt. Ze wordt niet meer herinnerd. Ze hebben zoveel meegemaakt in de woestijn. Maar ze zijn enorm teleurgesteld. Ze kunnen alleen maar kijken met hun eigen ogen. En, was ik nog vergeten. Hier is het boek weer. Ik heb dit boek, deze had ik gelezen. En hij schrijft ook hier iets over. Hij schrijft ook dat er in de kerk veel mensen zitten die teleurgesteld zijn. En hij schrijft ook van, wat doet de reus met teleurstelling met jou? nou? Hij rooft je passie. Hij rooft je moed. Hij rooft je geloof. Je wordt ontmoedigd. En je kijkt alleen nog maar naar je omstandigheden. Dit zie je ook gebeuren bij de 10 verkenners, die met eigen ogen hebben gezien hoe groot en sterk de mensen zijn. Ze zijn bang geworden en teleurgesteld dat God hun voor zo'n land heeft gezet. Hun geloof in het beloofde land is kapot. Die teleurstelling begrijpen we en die kennen we allemaal. Maar wat nog erger was, dat ze hun teleurstelling gingen delen met de rest van het volk. En hierdoor het volk beïnvloeden. En Wilkin van der Kamp, die schrijft heel mooi, dat sowieso, hij zegt ook van iedereen die komt teleurstelling tegen in zijn leven. En misschien kom je het zelf niet tegen, soms ben jij degene die de teleurstelling veroorzaakt. Dus iedereen heeft daarmee te maken. Maar wat hij zegt, is dat als je teleurstelling hebt en je gaat het delen met anderen, dan infecteer je de anderen. Maar ga je met je teleurstelling eerst naar God en vraag je hem hierin te helpen, dan wil God de angel en de pijn en de oorzaak van de teleurstelling wegnemen. Ben jij teleurgesteld door mensen? Of heb je nare ervaring gehad? Of vind je het eng om God te vertrouwen? Geloof je niet dat God een plan heeft met jouw leven? Maar gelukkig waren er wel 4 anderen die anders reageerden. Even kijken, want wat zeiden die 4 anderen? Toen lieten Mozes en Aaron zich voor de Heer op de grond vallen voor de ogen van het hele volk Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, 2 van de verkenners. Ze scheurden hun kleren als teken van verdriet. Ze zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij verkend hebben is een prachtig en vruchtbaar land. En als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven. Maar dan moeten jullie niet in opstand tegen Hem komen en ook niet bang zijn voor dat volk dat daar woont. We kunnen hen wel aan, want ze hebben niemand die hen beschermt. Maar wij hebben de Heer. Hij is met ons. Wees toch niet bang. Deze 4 mannen, die kijken... met de ogen van God. Oh. Ze keken met andere ogen. Ze wisten het. Ze wisten het. God heeft hun dit land beloofd. Ze kennen God en ze hebben gezien hoe Hij voor hen gezorgd heeft. Dus ondanks wat er voor hen staat, weten ze dat God het mogelijk maakt. God heeft hun dit land beloofd. Dat heeft Hij zelf gezegd. En mijn vraag was natuurlijk: hoe komt het dat zij wel anders kunnen kijken? Wat hebben zij? Wat de anderen niet hadden. Als eerste, ik geloof dat ze een relatie met God hebben gekregen. Gedurende de reis in de woestijn hebben ze God leren kennen. En gedurende deze reis hebben ze moeilijke omstandigheden meegemaakt, die menselijk gezien onmogelijk waren om op te lossen. Wat dacht je van die zee voor je en die vijand die in je rug hijgt? Maar God maakte het mogelijk dat ze door konden. En de moeilijke omstandigheden hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ze nog meer van Gods grootheid zijn gaan zien. Ze hebben gemerkt dat als ze het even niet zagen zitten en ze iets misten in hun leven, ze het bij God konden brengen. En Hij elke keer weer oplossingen bracht. We hebben dorst, we hebben geen water. En God zorgde voor water. We lusten eigenlijk wel weer eens een stukje vlees. En God zorgde ervoor dat ze iedere dag een stukje vlees kregen. Ze hebben gemerkt dat God doet wat Hij belooft. Elke keer als ik naar mijn omstandigheden kijk, dan breng ik mijn onrust en verdriet en twijfel bij God. God doet nog steeds wat Hij belooft. In Hebreeën 11 schrijft Paulus over een belofte die God doet. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat En wie hem zoekt, zal door hem beloond worden. Ik moet als eerste geloof hebben om tot God te naderen en alles bij hem te kunnen brengen. En op het moment dat ik mijn twijfel en omstandigheden bij hem breng, zegt de tekst dat hij me zou belonen. En nog mooier is dat we nu ook in de tijd leven, in de tijd waar Jezus ons voor is gegaan. En vroeger hadden ze nog de hoge priester waar ze naartoe moesten gaan, die bemiddelde naar God toe. Maar wij hebben een veel grotere bemiddelaar. Wij hebben Jezus. Want Jezus die zegt ook in Hebreeën 4 vers 14 tot 16, zegt Jezus niet, schrijft Paulus. Wij horen bij Jezus, de Zoon van God. Dat geloven we en daar moeten we aan vasthouden. Jezus is naar de hemel gegaan. En daar, bij God zelf, is Hij onze hoge priester geworden. Jezus, onze hoge priester in de hemel, heeft veel moeten lijden, net als wij. Zelf heeft Hij nooit iets verkeerd gedaan. Maar Hij weet wel hoe moeilijk het is om geen verkeerde keuzes te maken. Laten we daarom vol vertrouwen leven als volk van God. En als het nodig is, helpt Jezus ons. Want Hij is onze hoge priester. Hij heeft medelijden met ons. En Hij is goed voor ons. Dit is één van de vele beloften die God in zijn woord aan ons geeft. Wij mogen God vragen om daarin te helpen. Maar wat gebeurt er hierna in het verhaal? Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent. Het volk was zo beïnvloed door de negatieve praatjes van de verkenners en door alleen maar te mopperen en te kijken naar de omstandigheden, dat het niet meer kon luisteren naar de vier mannen die wel geloofd hebben. Ze begonnen zelfs geweld te gebruiken. Maar God beschermde deze mannen, waardoor ze stopten. Wees ervan bewust dat als we in onze teleurstelling blijven hangen, we blijven mopperen, we ervoor kiezen en niet mee naar God te gaan, we eigenlijk Gods plan voor ons leven missen. En ja, op dat moment is God ook enorm teleurgesteld. Want hij zei, de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog kwaad maken? Hoe lang zullen ze nog weigeren om mij te vertrouwen, ondanks alle grote wonderen die ik voor hen heb gedaan? Ik zal hen straffen met de pest en ze zullen niet langer mijn volk zijn. En dan zal ik van jou een groot volk maken, groter en machtiger dan dit volk. Wow, hier lees je hoe God enorm teleurgesteld kan zijn. Nou, één troost voor ons, zelfs God maakt teleurstellingen mee. We zijn niet de enige. Maar God had een plan met dit volk. Hij had ze dit land beloofd. Hij wilde ze zo graag dit land geven. En hij had gezegd, dan geef ik jullie dit land, jullie gaan hier wonen en ik zal onder jullie wonen, bij jullie zijn. Maar het merendeel van de verkenners en het volk konden niet zien wat God hun beloofd had. Ze keken met hun eigen ogen. Ze konden niet door Gods ogen kijken. Blijven wij ook hangen in onze teleurstellingen, negatieve ervaringen? Blijven we kijken naar hoe het vroeger was? Blijf ik ontkennen dat God een plan met mijn leven heeft? Of durf ik uit te stappen en te geloven dat God een plan heeft met mijn leven? God is in mij een werk begonnen dat hij wil afmaken. Ik wil me overgeven aan God en vragen of hij die verandering in mij wil bewerken. En ik weet ook dat zo'n verandering niet van de een op de andere dag is. Dat is net als die rups die in de cocon gaat. Dat gaat niet zo snel. En voor de een duurt het wel langer en voor de ander minder lang. Maar God wil wel die verandering in je bewerken. En ik wil eigenlijk leren om te kijken naar mijn omstandigheden door Gods ogen. Ik wil als het ware die bril opzetten van hem. Hij heeft een plan met ons en hij wil het ten uitvoer brengen. Durven we het verleden achter ons te laten en te geloven dat God een plan met ons heeft. Wat er ook gebeurd is in ons leven. En toen, en ik lees hem toch voor. Nee, ik lees hem, ja. Ik lees hem toch voor. Mozes komt op voor het volk en hij vraagt God zijn belofte te houden. Nou, toen antwoordde Mozes de Heer. Maar u heeft het volk door uw grote kracht zelf uit Egypte gered. Als de Egyptenaren nu horen dat u hen heeft vernietigd, wat zullen ze dan zeggen? En de volken hier in dit land, die hebben gehoord dat u zelf bij dit volk bent en dat u heel persoonlijk met dit volk omgaat. Ze weten dat u overdag in een grote hoge wolk voor hen uitgaat en 's nachts in een wolk van vuur. Als u dit volk tot de laatste man doodt, zullen de volken die dit allemaal van u hebben gehoord zeggen, de Heer kon dit volk niet in het land brengen dat hij aan hen beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn gedood. Heer, laat alsjeblieft uw grote kracht zien, want u heeft zelf gezegd, ik ben geduldig en ik ben vriendelijk. Ik vergeef ongehoorzaamheid, ook al laat ik die niet ongestraft. Nou, ongelooflijk, Mozes komt op voor het volk en hij houdt God aan zijn belofte. En ondertussen dan kijk ik even naar Mozes en dan denk ik, zien jullie wat Mozes een mooie vlinder is geworden? Weten jullie dat toen Mozes werd geroepen, het eerste wat hij zei was, maar ik kan niet praten, u kunt mij niet sturen, ik kan dat helemaal niet. En God zei, dan stuur ik je broer Aaron mee en die zal je helpen. En nu, Mozes is zo'n mooie vlinder geworden. Mozes durft zelf tegen God te zeggen, hé, maar u heeft het toch beloofd? En hij gaat in gesprek met God en hij durft hem te herinneren, u heeft het toch beloofd? Mozes durfde dat. Maar het volk zelf, die dit allemaal heeft meegemaakt, wist niet hoe ze God moesten dienen. Ze kunnen niet door Gods ogen kijken, want ze kennen hem niet goed genoeg. En helaas is ook in dit verhaal is het zo dat dit volk, deze generatie, heeft het beloofde land niet in kunnen nemen. Ze hebben 40 jaar langer in de woestijn moeten zijn, behalve de vier mannen. Die hebben ook 40 jaar langer in de woestijn moeten zijn, maar die mochten uiteindelijk wel het beloofde land innemen. Maar wat doe jij? God weet wat jij kan en hoe je gemaakt bent. Hij heeft jou gevormd. Hij wil zijn plan uitwerken in je leven en hij wil je tot bloei laten komen. Hij wil je niet die rups laten blijven. Hij wil je mooi maken. En je bent mooi. En God wil die verandering in jou brengen. Maar dan mag jij de eerste stap zetten. Geef je over aan God. En je mag leren door Gods ogen te kijken. En dat is niet altijd makkelijk. Heel vaak zie je die omstandigheden weer. En heel vaak denk je, ik weet het niet, ik snap het niet, het lukt niet. Breng het bij God. God belooft je. Ik zal er voor je zijn en ik wil je helpen. En ik wil jouw plan, ik wil je plan uitwerken in je leven. En je bent een mooie schepping. Je bent een bruikbaar instrument in Gods koninkrijk. God ziet echt die vlinder in jou. En nu aan jou. Durf jij de eerste stap in geloof te zetten? God zou echt niet willen dat wij een rups blijven. Maar hij zou willen dat we veranderen naar Gods beeld. En naar Gods beeld is die mooie vlinder in jou, in ons. En dat wij als gemeente vlinders mogen worden. En in de wijde wereld in mogen trekken. En eigenlijk mogen laten zien wie God is. Kijken door Gods ogen. Dat is iets wat ik heb geleerd. En wat ik nog steeds niet altijd kan. Maar wat ik wel heb ontdekt van elke keer. Als er dingen zijn in mijn leven, dan mag ik naar God kijken. En het allermooiste vind ik nog, dat God geeft die moeilijke omstandigheden in je leven. Maar daardoor kun je Gods grootheid zien. Want als je kijkt soms naar je moeilijke omstandigheden, je mag ze soms best wel even bekijken. Je mag best wel zien dat er reuzen zijn en dat er vestigingssteden zijn. God heeft die opdracht gegeven. Je mag het best wel zien. Maar besef dat jij een God hebt die de allergrootste is en die alles kan.